Welkom bij de Wintersport Podcast. We gaan weer een mooie geschiedenispodcast neerzetten. En in deze podcast bespreken we een heel klassiek Oostenrijkse gebied, namelijk Kitzbühel-Kirchberg. En met wie anders dan met Roel? Roel, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit skigebied, wat heel erg leuk moet zijn geweest volgens mij, want dit is een van de klassieke skigebieden.
Ja, zeker.
En is het zo klassiek als we misschien allemaal denken, het grote Kitzbühel?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat hier een van de grootste skipioniers heeft gezeten van de Alpen. Dat was Frans Reich, die eigenlijk het wintersporttoerisme op gang heeft gebracht. Niet alleen in Kitzbühel, maar ik denk dat het echt een voorbeeld is geweest voor heel veel skigebieden in Oostenrijk. Omdat hij al in 1893 de eerste afdaling maakte vanaf de Kitzbühelhorn.
Wauw.
Ja. Ja, op dat moment hadden heel veel andere skigebieden überhaupt nog geen skier of ski gezien, denk ik.
Ja.
Maar hij heeft toen dus als een van de eerste een best wel lange afdaling meteen van de Kitzbühelhorn helemaal terug naar Kitzbühel gemaakt. En dat natuurlijk zonder
licht. Dat is het, hè? Het is niet eventjes een klein wat bochtjes op een oppenweide. Dit is wel meteen een serieuze afdaling.
Ja, absoluut.
Hoe werd er op gereageerd dan op Frans in dat gebied?
Nou, het schijnt een heel charismatische man te zijn geweest die in ieder geval al heel snel alle neuzen dezelfde kant op kreeg. Want in tegenstelling tot andere dorpen, ik weet in Saalbach heeft het juist heel lang geduurd voor alle mensen geloofden in het wintersporttoerisme, is hem dat in Kitzbühel wel heel snel gelukt. Want op het einde van de 19e eeuw heeft hij al de eerste skiwedstrijd georganiseerd in Kitzbühel. Er werden skis overgekomen vanuit Noorwegen, want die werden in Oostenrijk nog niet gemaakt. En het werd eigenlijk meteen goed aangenomen. Er werd meteen volop ingezet op de bouw van hotels. Hij was organisator van curlingwedstrijden, van ijshockeywedstrijden. Schansspringwedstrijden heeft hij zelfs georganiseerd in Kitzbühel. En ja, in die tijd kwamen ook al snel de eerste toeristen. En dat waren vooral in eerste instantie Britse toeristen.
Ja.
Maar het heeft wel meteen zoden aan de dijk gezet.
Dus Frans was een echte duizendpoot?
Ja, absoluut. Hij was burgemeester, zakenman, hoteleigenaar. En niet in de laatste plaats, dus ook toerismepromotor van het dorp.
Grappig.
Ja.
Hey, maar de meeste Oostenrijkse dorpen hebben een geschiedenis in de veeteelt en de landbouw en dergelijke. Geldt dat voor Kitzbühel ook?
Minder. Daar leefde men vooral van de mijnbouw. Dat was eigenlijk tot het einde van de 19e eeuw nog steeds zo. Maar op een gegeven moment werd dat niet meer rendabel, waardoor het dal toch in grote armoede terecht kwam. Er is enige verlichting gekomen toen er een spooraansluiting kwam, dat de trein er kon komen in 1875. Dus toen kwamen wel al wat toeristen naar het dorp toe. Maar het echte vliegwiel is toch echt wel die Frans Reich geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat toerisme echt een boom kreeg.
Grappig. Ja.
Ja.
Nee, de beste man is gestorven in de harnas volgens mij, hè?
Ja, die is in 1920 tijdens een toerskietocht verongelukt. Ja, dan kun je inderdaad wel zeggen in het harnas, want toen had hij echt wel Kitzbühel al ruimschoots op de kaart gezet.
Grappig, hè? Ja, jeetje, bizar. Maar we kwamen natuurlijk in de jaren 20, waren er toen ook al wedstrijden dan? Die had hij natuurlijk ook georganiseerd en toen hij overleed. Bleef dat dan wel in dezelfde tempo doorgaan, die ontwikkelingen?
Ja, ze hebben toen eigenlijk wel gemerkt dat het echt wel geld oplevert en noem maar op, dat het welvaart bracht. Dus er is al snel overgegaan tot de bouw van liften en bijvoorbeeld zo'n hanekambaan van de Strijf.
Ja.
Die is in 1928 al gebouwd. Dus dat is een van de eerste gondelliften die überhaupt in Oostenrijk zijn gebouwd. Dus daar hebben ze dan meteen ook weer een extra afdaling of een extra aanbod van wintersport.
En de bekende Strijf, daar staat Kitzbühel natuurlijk nu nog steeds wereldwijd, is het daar bekend om. Werd die toen ook al geskiet, die afdaling?
Die werd 3 jaar later voor het eerst geskiet.
Ja, ja, dus hebben we het echt wel gewoon. We zitten nog ver voor de oorlog dus.
Ja, zeker. In 1931, even uit mijn hoofd, is die de wedstrijd voor de eerste keer gehouden. Ook een hele bijzondere vorm trouwens, want destijds duurde een afdaling bijna 10 minuten. Terwijl op dit moment de snelste tijd 1 minuut 51 is ongeveer. Dus het is een gigantisch verschil natuurlijk geweest, maar het grappige is eigenlijk dat men destijds bij die eerste afdaling in 1931, ook een stukje moest klimmen met skis. Dus de hoogte van de Seidelalm, voor mensen die het kennen, is ongeveer halverwege de afdaling van de Strijf. Daar zat een klein klimmetje in het parcours, dus dan moesten de mensen eerst omhoog en vervolgens weer omlaag naar het dorp te kunnen.
Ja. Heel grappig. Ja, dat is tegenwoordig niet meer voorstelbaar natuurlijk in een moderne skiwedstrijd. Maar dat was toen, ging het natuurlijk, enerzijds, het materiaal was natuurlijk ook minder, echt natuurlijk de houten skis, maar... Dan moest je ook nog, de conditie speelde dus ook nog een rol, hoe snel je dus omhoog kon rennen.
Ja,
dat is wel duidelijk waar dan de Strijf, zeg maar, zijn historie vandaan heeft. Dat is dan echt natuurlijk een van de langslopende wedstrijden van de Alpen.
Ja, klopt. Ja, en ja goed, we hebben natuurlijk wel te maken gehad met een dip in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, zoals eigenlijk overal in de Alpen.
Ja.
Toen zaten de nazi's, die zaten massaal in Innsbruck, in Kitzbühel, waardoor er eigenlijk op dat vlak weinig gebeurde. Maar daarna is het toch wel weer snel gegaan, want in 1948 kon men al voor het eerst spreken over een soort ski-circus, zo noemde men het ook in Kitzbühel. Dat je dus echt een soort rondje kon skiën. Doordat een aantal liften achter elkaar waren gesitueerd en echt een soort tochtje kon maken.
Oh, grappig, ja, want dat was in die tijd natuurlijk echt uniek, denk ik. Want meestal bestond het uit één of twee liften op een alm en dat was het in die tijd. Dus dit was eigenlijk gewoon, je kon inderdaad een tochtje maken.
Dat was uniek voor die tijd zeker. En niet lang daarna kreeg ook de Kitzbühler Horn, waar we zojuist al even over hadden. Het is altijd wel een beetje een afzijdig skigebied geweest, maar daar is toen ook een gondel geplaatst. Dus ze zijn toen echt, in alle windrichtingen zijn ze liften gaan bouwen. En al vrij snel kon men ook naar Kirchberg skiën en naar Jochberg en zelfs naar Pastoeren. Dan heb je het gewoon over de jaren 50.
Dus in de jaren 50 was soort van de contouren van het huidige skigebied lagen eigenlijk al, waren al gerealiseerd.
Ja, precies. Het voordeel van dit gebied is natuurlijk dat het allemaal redelijk glooiend terrein is. Ja. Het zijn nergens echt grote rotsen of moeilijk terrein waar men dan overheen zou moeten. Dus her en der zijn die liften al neergezet. Ik moet er wel bij zeggen, het was niet allemaal naadloos aan elkaar aangesloten. Om bijvoorbeeld in Pastoeren te komen had je een stukje de bus nodig.
Ja.
Maar goed, dat was wel georganiseerd. Er kwam gewoon een
skibus. Dat heb je in sommige skigebieden nog steeds, dat je een stukje de bus nodig hebt.
Dus precies.
Ja, grappig.
Dus.
Hey, wat vroeg me nou af. Kijk, Kitzbühel is best wel een mondain dorp. He, met veel, toch wel wat. Je moet daar wel wat geld meenemen. Wil je daar echt een leuke vakantie hebben, zullen we maar zeggen. Is dat ook altijd al zo geweest dan?
In eerste instantie natuurlijk wel, omdat daar die Britse adel die kwam daar massaal. Dus het heeft wel altijd van oudsher die naam gehad. Maar voor de mensen die toch wilden skiën en misschien wat minder geld wilden uitgeven, dan was natuurlijk Kirchberg een heel goed alternatief. Uh-huh. Het dorpje ligt eigenlijk hemelsbreed, misschien, wat zal het zijn, 8 kilometer van Kitzbühel af. Maar het had dus wel al vroeg die verbinding met Kitzbühel. En daar zaten natuurlijk ook al snel heel veel Nederlanders. Een heel geliefde windsportplaats is dat geworden.
Nog altijd.
Ja, zeker. En het nadeel van Kirchberg was alleen dat daar geen echt goede liftverbinding was. Je had wel een liftverbinding, maar dan had je te maken met de Mile-ketten, zogenaamd werd die genoemd. Het waren drie stoeltjesliften, tweepersoons stoeltjesliften die achter elkaar genomen moesten worden.
Ja.
Om bovenop de Ehrenbachhöhe te kunnen komen. En dan zat je soms toch al een half uur, drie kwartier in de lift. En bij koud weer was dat echt een rolletje om daar in te zitten.
Ja, dat was je denk ik in meer skigebieden. Hè. Dat herinner ik uit mijn eigen jeugd nog. Van als je af en toe inderdaad het gevoel had dat je echt een half uur lang in één lift zat. En helemaal verkleund boven kwam. Ja, dat was ook wel wat het was. Weet je? Dat was ook wel de charme. Kijk, tegenwoordig zullen dat ongetwijfeld... Die liften zijn er niet meer. Dat zijn natuurlijk allemaal gondelbanen geworden.
Ja.
Maar... dat is echt wel het mooie natuurlijk van het ontstaan van zo'n skigebied. Dat je daar dat soort nostalgie dan in terugvindt. Ja. Maar volgens mij is het ook zo dat ze in Kitzbühel op een gegeven moment het ook wel een beetje hoog in de bol kregen.
Ja, dat is ook zo. En wat in die zin is een heel mooi voorbeeld, vind ik, in het begin jaren 80. Toen dacht men het zich te kunnen veroorloven om geen dagjesmensen meer toe te laten in het skigebied.
En wat was daar dan het idee achter? Gewoon, we hebben gezien in die drukte? Of?
Ja, ik denk dat ze misschien wat klachten hebben gehad van de mensen die er verbleven, die daar een week zaten. Want dat had natuurlijk een hele grote aantrekkingskracht voor dagjes mensen vanuit Duitsland.
Ja.
Maar daar hebben ze dus een stop op gezet. En nou, dat werd ze niet in dank afgenomen. En nou, heel logisch ook natuurlijk. Want een groot bekend skigebied van de Hanekam, noem maar op. Dat is dan ineens niet meer toegankelijk voor mensen bijvoorbeeld uit München. Die,
even een dagje of twee dagen wilden komen skiën.
Ja. Dus, dus daar zijn ze redelijk snel op teruggekomen.
Ja.
Ja. En een ander ding waardoor ze ja, misschien toch een klein beetje dit plank hebben misgeslagen. Ze hebben op hun eigen website vermeld dat ze in 1993 het begin van het kunstsneeuwtijdperk hebben meegemaakt. En daar meteen op ze hebben geanticipeerd door de plaatsing van de sneeuwkanonnen. Maar ze gaan er denk ik voorbij aan het feit dat toen in de Dolomieten al jarenlang een groot deel van de pistes kunstmatig besneeuwd werd.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat ze juist heel laat waren met de kunstsneeuwproductie.
Ook vergeleken met andere Oostenrijkse gebieden of was dat wel redelijk in de pas?
Ja, dat loopt redelijk in de pas, maar dat waren ze ook zeker niet de eerste.
Ja. Ja, ja, goed, het is maar net wat je, als je maar hard genoeg roept, ja, weet je, dan...
Ja.
Want tegenwoordig zijn ze natuurlijk wel heel erg bedreven in, het, in de kunstsneeuwfabricatie. Niet alleen natuurlijk gedurende het seizoen, maar ook natuurlijk met de marketingstunt die jaarlijks op stapel staat op de restheuven.
Ja, ja, nu slaan ze misschien op de andere kant een beetje door.
Ja.
Er zijn er wat discussies over, want ze hebben op de...
Terecht.
Ja. Op de Resterheu, dus bij Pastoorn, helemaal in de uithoek van het skigebied, daar hebben ze elk oktober, willen ze daar in ieder geval een piste openen op sneeuw die bewaard is van het jaar ervoor.
Mm.
Dus één of twee pistes openen ze dan en daar kunnen dus de skiteams volop gebruik van maken, maar ook toeristen. En het is de afgelopen jaren regelmatig voorgekomen dat daar de piste dus geopend werd in een verder compleet groen landschap,
ja.
Soms zelfs bij 20 graden. En ja, dat heeft ze op best wel wat kritiek heeft hem dat opgeleverd.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk in een tijd met klimaatverandering, verduurzaming, dat spreekt dat niet in je voordeel natuurlijk. Hoewel misschien, kijk, ik weet niet precies hoe die sneeuw tot stand is gekomen. Volgens mij bewaren ze natuurlijk, het meeste van die sneeuw is bewaard van het jaar ervoor. Want anders,
ja.
Je kan het niet produceren met die temperaturen. Dus, in die zin zou je ook kunnen zeggen dat het juist heel duurzaam is dat het op die manier gebeurt. Maar ja,
ja, daar zijn discussies over inderdaad.
Ja.
Hebben ze misschien in het jaar voor extra veel kunstsneeuw gespoten om dit
exact
te kunnen doen?
Ja, ja, goede vraag. Ja,
ik weet
ja
het niet.
Nee, dat is lastig. Hey, maar inmiddels is het het gebied van Kietzboel-Kierberg is ook niet meer beperkt, zeg maar, tot zoals het in de jaren 50 natuurlijk al soort van stond. Want inmiddels is het gebied natuurlijk ook verbonden met de skiveld.
Ja, ja, je hebt de Key West gondel. Die is in 2005 uit mijn hoofd is die gebouwd. Het is geen directe verbinding met Skiveld Wilde Keizer. Maar goed, het is een klein busritje, geloof ik, wat je moet overbruggen. Maar dan heb je wel meteen weer meer dan 200 kilometer aan piste erbij. En dat is zowel win-win, denk ik, voor Skiveld als vanuit Kietzboel-Kierberg. En daarnaast de 3S-gondel die er nog gebouwd is om die verbinding met Pastoorn te optimaliseren. Dat is ook in diezelfde periode 2004-2005 geweest. Dat je dus met een 3S-baan een horizontale liftverbinding van de ene naar de andere kant kunt. En dan heb je geen skibus meer nodig.
Ja, precies. Dus dat is wel echt... Kijk, want laten we eerlijk zijn. Kietzboel kan natuurlijk leunen op een bijzonder grote historie. En het is natuurlijk een gebied wat echt wel bij de klassiekers in de Alpen hoort. Waardoor het automatisch een hele grote aantrekkingskracht heeft op veel wintersporters. Maar op het moment dat je te lang stil blijft zitten en te lang niet investeert, ook zeg maar een dorp als Kietzboel heeft die schaalvergroting nodig met de verbinding naar met meer skigebieden, met meer pistekilometers om het aantrekkelijk te houden voor een groot publiek.
Ja, ik denk dat ze door schade en schande wat dat betreft echt wel wijzer zijn geworden. En op dit moment zijn ze gewoon een van de meest bekende, populaire en gewilde skigebieden.
Ja. Ja, grappig, grappig. En met toch een heel, allemaal verschillende doelgroepen. Kietzboel zelf een beetje het mondaine publiek. En in Kierberg komen we als Nederlanders natuurlijk bijzonder graag met de bijbehorende apenski.
Precies.
Dus dat is wel echt een groot verschil. Ja, leuk man. Ik denk dat ik heb weer veel nieuwe dingen gehoord. Zeker over Fransie, die je natuurlijk In 18 zoveel al als echte freerider van de Kitzbühelhorn naar beneden kon zetten.
Ja, bizar.
Dus ja, waanzinnig. Ja. Leuk. Ja, volgens mij zijn we er wel. Dus bedankt voor het luisteren. Abonneer je ook alsjeblieft even op deze podcast. Dat kan natuurlijk in je favoriete podcast app, op Spotify, desnoods op YouTube. Vinden we allemaal prima en dat waarderen we heel erg. Wij gaan ons weer voorbereiden op een volgende interessante podcast en we hopen je dan weer te horen.